Ik zei tegen mijn leraar, luister, het gaat nu zo goed met YouTube. En we kunnen nu twee dingen doen. Of ik ga mijn fascinatiestage bij mijn eigen bedrijf doen, of ik stop met school. Want ik heb echt het gevoel dat hier iets in zit in de toekomst. Toen zeiden ze, oké, weet je wat? Je mag stage lopen bij je eigen bedrijf. Nou, ik had echt een mega goed punt, jongen. Mijn stagebegeleider was zo aardig. Hij heette Dylan Hages.
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met interessante gasten over hun middelbare schooltijd. Vandaag met niemand minder dan de YouTube King van het Zuiden, Dylan Hages. En natuurlijk sluit ik ook deze podcast af met een kleine freestyle. Dylan Hages, wat voor een middelbare scholier was dat eigenlijk? Is hij er echt zo vaak uitgestuurd? Het schijnt dat Dylan heel vaak te laat kwam, zelfs voor zijn schoolreisjes. En daar stonden bepaalde straffen op. We gaan het vandaag allemaal horen. En hij schijnt ook nog eens bij zichzelf stage te hebben gelopen. Ik weet niet hoe het kan, maar we gaan het zien. Dames en heren, ik heb er zin in. Dylan, welkom.
Hallo, hallo. Fijn. Ja, jij welkom.
We zijn bij jou inderdaad in Venray. Bedankt dat we langs mochten komen.
Tuurlijk.
We gaan vandaag even kijken of jij inderdaad echt die jongen achterin... Hoe vaak ben je er inmiddels uitgestuurd? In je video's.
Dat is wel.
Ik dacht iets van 52.
Ja, dat
toen wij onze video opnamen.
In die reeks sowieso. Ik ben volgens mij in andere video's ook nog wel eens eruit gestuurd, maar in die reeks zeker meer dan 50 keer.
Oké.
Ja, insane.
Oké, wij gaan er vandaag achter komen of dat vroeger ook zo was. Eigenlijk mijn eerste vraag, Dylan. Op wat voor school zat je en waar was die school?
Ik zat op het Rijnland College hier in Venray. Heel chill, want dat was tegenover mijn huis. Hmm. Dus ik kon gewoon letterlijk als de zoomer ging. Kon ik gewoon naar school toe lopen.
Lopend naar school?
Lopend naar school, zeker. Ja, het was gewoon echt... Ik woonde gewoon echt letterlijk tegenover de school. Dus ja, ik had geen wekker. Ik had gewoon de schoolbel. En dan ging ik.
Top. En wat voor jongen was jij in de klas? Zat je inderdaad achterin? Zat je voorin?
Ja, ik ben begonnen op HAVO. En dat vond ik in het begin super leuk. Ik was echt keihard mijn best aan het doen. Ik haalde mijn eerste rapport echt alleen maar 8's en zo. En toen had ik een soort van mind switch in één keer. En toen dacht ik, ik wil stoer zijn. Dus ik heb een lange mat laten groeien. Ik had diamanten oorbelletjes in.
Zijn hier foto's van?
Hier zijn absoluut foto's van. Ja, die kan ik wel laten zien. En toen switchte een beetje mijn hele mood. Het was echt puberteit. En toen, toen haalde ik niet meer zo'n goede cijfers. Ben ik gezakt. Sterker nog, ik moest toen... vanwege mijn rapport eigenlijk 2 niveaus naar beneden en blijven zitten.
Dat is een fikse straf.
Dat slaat nergens op, toch? Heb je dat wel eens gehoord?
Ik heb dit nog nooit gehoord, dan wel als docent uitgevoerd.
Dat
zou ik niet aan willen doen.
Ja, dat was echt heel heftig. En toen ben ik in gesprek gegaan met mijn mentor en met mijn ouders en zo. En toen hebben we weten te regelen dat het alleen een niveau zakken was. Maar het was echt dramatisch.
Oké, en je zegt... er kwam een switch bij jou. Je wilde opeens stoer worden. Kan jij aanwijzen waar die switch, als je terugkijkt, vandaan kwam?
Ja, puberteit denk ik gewoon. Ik denk dat op een middelbare school wil je jezelf toch nog wel bewijzen. Je bent aan het zoeken, wie ben je nou eigenlijk? Wat voor persoon ben je? Wat is je stijl? Iedereen heeft een mening over elkaar en je wil erbij horen. En ik heb echt wel een hele leuke middelbare schooltijd gehad. Ik had een hele leuke vriendengroep en... Ik had het ook altijd leuk met de dames. Dus ik vond echt een hele leuke tijd. Maar ja, op een gegeven moment dan... Ja, krijg je een soort van switch... waardoor je gaat denken van... ja, ik vind leren eigenlijk minder belangrijk nu... dan mijn sociale leven. Leuke dingen doen.
Mm-hmm.
En dus ook een beetje stoer proberen te worden gevonden.
En is dat stoere gedrag dan vooral inderdaad... ten opzichte van vrienden en meisjes op de gang? Of had jij ook in de lessen wel eens problemen met de docenten?
Ja, ook wel eens in de lessen, ja. Dat sloeg op een gegeven moment wel een beetje door. Ik ben er dus wel redelijk vaak uitgestuurd. Niet zo vaak als in mijn video's.
Oké, nou dan hebben we die vraag in elk geval beantwoord.
Dat scheelt,
ja.
Maar ik ben er wel redelijk vaak uitgestuurd.
Ja. Wat waren dan de redenen?
Vaak praten, niet luisteren, irritant doen. Maar het lag ook wel echt aan welke leraar het was, hoor, moet ik zeggen. Want bij sommige leraren had ik juist echt heel erg veel zin in de les. En wilde ik het ook gewoon echt de stof wilde ik ook leren. En had ik ook echt respect voor de leraar. Maar bij sommige leraren of lerares ook helemaal niet. En dat is een super lullig soms. Want ik weet zeker dat iedereen wel hun best doet als leraar zijnde. Maar ja, je hebt gewoon dat je soms wordt geaccepteerd door leerlingen of niet. Wat voor leraar ben jij? Word jij geaccepteerd door je leerlingen?
Ik hoop het wel. Het is inderdaad een elk jaar weer een zoektocht. En mij wordt vaak aan mij gevraagd. Jij bent de rappende leraar, dus dat zal wel goed zitten. Natuurlijk, het rappen draagt bij. Maar ik moet elk jaar weer de klas meenemen. Sterker nog, het rappen kan ook tegen me werken. Omdat er een bepaalde verwachting is vanuit leerlingen.
Ja,
dus ik probeer juist inderdaad wel de lieve, luisterende, leuke meester te zijn. Maar soms ook de strenge docent. Want kinderen hebben ook structuur nodig. Je zegt hetzelfde al, je bent puber. Dus Zeker. Ik probeer dat juist te balanceren. Gaat soms goed, soms minder goed. Heb ik het idee dat mijn band met de kinderen goed is? Jazeker.
Nice.
Jazeker. Dus ik probeer daar ook zelf in te investeren. Want ik had ook docenten die mij beter lagen en minder goed lagen.
Mm-hmm.
En ik had zelf een oudere broer op dezelfde school. Eigenlijk de perfecte leerling. En dan kwam ik 2 jaar later bij dezelfde docent.
Oei, ja.
Stond ik al 3-0 achter.
Dat is dezelfde verwachtingen. Ja, ja.
Ja. Ja. Heb jij een docent die nu bij jou naar boven komt, die aan de positieve kant staat?
Ja, zeker. Ja, ik had echt wel. Ik had bijvoorbeeld mevrouw Huskus. Dat was een Engels lerares die echt heel chill was. Ik weet nog dat bij CKV hadden we van de Munnenkoff. Ja, verschillende mensen.
Wat maakt mevrouw Huskus zo chill?
Nou, Huskus die was echt rete streng. Echt rete streng. Maar, hè, wat je net ook zelf al aangaf, ik denk dat het goed is dat je respect afdwingt bij leerlingen. Dat je laat zien van, luister jongens, dit is wat je hier kan doen en dit niet. Hè, dan krijg je respect. Maar dat je tegelijkertijd ook wel mee kan gaan in een lolletje af en toe. Dat je de leerlingen ook begrijpt en dat je ook, nou dat is ook wel handig vaak, maar dat je ook de lesstof die je geeft begrijpt. Want dat heb ik ook wel af en toe het idee, dat sommige leraren niet helemaal weten wat ze nou aan het doen zijn.
Ja.
En als je daar loopt te klungelen, ja, dan word je afgemaakt.
Ik had ook een, op een gegeven moment een wiskundedocent. Dat was 4 VWO, denk ik, in Den Haag. Heb ik op school gezeten. Dat het slimste meisje van de klas ging haar altijd verbeteren.
Oh,
en dan haalden we allemaal een 3 voor de toets. En dan zei zij, jongens, jullie hebben het niet goed gedaan. En ik was dan die gozer die zei, volgens mij heeft u het niet goed uitgelegd.
Oh.
Omdat zij constant door een leerling verbeterd werd.
Dus, ja, maar dus, snap je? En dan ben je het respect kwijt. Nou, en terugkomend op Huskus, ja, die had dat dus wel. Die had verstand van Engels. Die kon gewoon Engels, dat was al fijn. Maar die was heel chill in omgang, maar tegelijkertijd ook heel streng. En die combinatie vond ik heel fijn. Ik weet nog dat ik een keer bij haar in de klas zat, samen met een goede maat van mij. Wij moesten vooraan komen zitten. Zufar heette die maat.
Shout-out naar Zufar.
Shout-out naar Zufar. Goeie vriend nog steeds.
Oké, tof.
En wij zaten samen vooraan. En wij waren een beetje aan het lullen, maar ook met haar erbij. Over het weekend. En dat was echt vet gezellig. Terwijl mensen aan het lezen waren. En één iemand was aan het voorlezen. Wij zaten een beetje smiesplay aan. En zij zat gewoon mee te luisteren en mee te praten. En toen op een gegeven moment was die leerling klaar met praten. En toen zei ze, oh sorry, waar zijn we gebleven? Ik heb echt geen idee. Ze was gewoon zelf helemaal van de les.
Zij was tijdens haar eigen les zo erg met jullie zeg maar, in gesprek, dat zij vergat dat de leerling die ze de beurt had gegeven.
Bizar.
Was gewoon, okay.
Bizar.
Maar dat is toch tof. Want ik weet, in mijn begintijd als docent was ik zo voorzichtig met persoonlijke verhalen. Inderdaad, over je weekend. Maar juist dat kan een band, denk ik, creëren. En dat
Zeker.
Is, als ik jou begrijp, wat zij met jullie deed op dat moment.
Ja, maar juist die persoonlijke band. Ik snap ook dat het niet te moet zijn. Je moet niet als leraar mee gaan feesten in het weekend met je leerlingen.
Oh, dat zijn dan grenzen. Nee.
Er zijn grenzen. Nee, maar ik vind dat wel mooi. En ik denk, het lijkt me wel heel moeilijk. Ik denk er vaker over na. Wat zou ik doen als ik leraar was? Dat lijkt me echt ongekend lastig.
Denk je daar wel eens over na?
Ja, heel vaak. Hoe inspireer je jongeren die aan het puberen zijn? Hoe zorg je ervoor dat je het respect krijgt? Ja, ik vind dat knap.
Oké. Okay. En is het dan ook een gedachte waarvan je wel eens denkt, misschien ooit op een dag, al is het een gastles, of ga ik nu te ver?
Ja, weet ik niet. Misschien een keer een workshop of zo. Marit, mijn verloofde, die geeft regelmatig lessen op scholen over haar ervaring met anorexia. En zij vindt dat fantastisch om te doen. Dat kan ze heel goed. Maar ik ben wel eens meegegaan en dan denk ik, poh man, ik vind dat wel knap hoor, dat je mensen zeg maar in een uur tijd weet te inspireren. Ja, ik weet niet. Ik voel dan misschien te veel druk of zo. Ik weet niet of ik het zou doen.
Oké, ja, wie weet gaan we er ooit nog achter komen.
Wie weet.
We hebben nu eigenlijk over je tofste docent iets gehoord. En welke docent staat in jouw herinnering echt aan die andere kant? Je benoemt net zelf al, je moet boven de lesstof kunnen staan. Je moet een beetje kunnen meebewegen.
Mm-hmm.
Heb je ook ervaringen dat je denkt, ja, dit was hem gewoon niet?
Nou, ja, weet je wat het is? Nu ik ouder ben geworden en hopelijk ook een beetje volwassener, heb je toch wel het idee dat zelfs de leraren die je toen niet chill vond, of dat ze te streng waren of te onbekwaam of wat dan ook, dat daar kijk je nu heel anders tegenaan als volwassen. Want dan denk je, oh, maar ja, dat was misschien ook wel gewoon zielig voor diegene. Nu snap je wat een burn-out is. Mm-hmm. Nu snap je dat sommige mensen waarschijnlijk tegen een burn-out aanzaten. Of het letterlijk hadden op
door,
dat moment.
Door jou.
Ja. Door mij. Ja. Nee, maar ik weet bijvoorbeeld, we hadden een economieleraar. En dat was echt een hele... Ja, als ik er nu op terugkijk, vind ik het heel erg. Want eigenlijk was het gewoon een hele zielige man. Die had de klas niet onder controle. En daarom ging hij af en toe maar gewoon schreeuwen. En ging die, ja, maakte die domme keuzes, denk ik. En gaf die straf aan mensen die eigenlijk helemaal geen straf verdienden. Zo is dat ook ooit bij mij gebeurd. Ik zat bij hem in de klas. En ja, ik was zeker niet een voorbeeldige leerling. Maar op dat moment was ik gewoon mijn ding aan het doen. En iemand anders was aan het kloten. Die zat niet eens bij mij in de buurt. En vervolgens werd hij eruit geknald. Afdelingsleider kwam. En toen zei hij, ja, en Dylan die heeft ook niet zitten opletten. En toen werd ik er ook uitgestuurd. Dan moest ik nablijven. Nou, en toen ben ik zo erg geflipt daar in de klas.
Ja.
Want als ik ergens niet tegen kan, dat is nog steeds, is het tegen onrecht. Dus ik werd woest, jongen. Dus ik zei, hé, wat is dit nou weer? En toen zei hij, oké, 4 uur nablijven. Ik zeg, wat is dit nou weer? Wat is dat? 8 uur nablijven. En toen werd ik echt...
Ja, en dat versterkt dan elkaar, omdat je het gewoon inderdaad oneens bent. En ja. Ik denk als docent... is dat altijd een risico als je iemand hoort praten... of iemand heeft een propje gegooid. Ja, je zou maar net de verkeerde aanwijzen.
Ja, precies. Ik snap ook dat lastig is. En nu was het ook nog eens zo dat de afdelingsleider erbij kwam... en die nam de leiding.
Ja.
Dat was echt een hele strenge vent.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk ben ik zo uitgeflipt...
Ja.
Dat ik geschorst ben.
Okay.
3 dagen extern.
Okay.
Laatst had ik opnames met Calvin, met Kelvin.
Ja, ja.
En... die had de brief gevonden, weten te achterhalen... die toen is geschreven door de afdelingsleider naar mijn ouders.
Wow.
Die is gewoon nog achterhaald. Ja, daar stond in dat ik echt de meest bizarre woorden heb gebruikt... om die mensen uit te schelden en weet ik veel wat.
Okay.
Dat was wel een heftige situatie.
En heeft die schorsing dan daarna ook wel weer een gedragsverandering bij jou teweeggebracht? Want je zei eerder in het gesprek dat je op een gegeven moment ging je wat stoerder doen. Mm. En was het dan misschien weer een kantelpunt om te beseffen van... okay, wat wordt nu de tactiek, zeg maar?
Nou, ik weet wel dat er toen... er is toen tegen mij gezegd... dat als ik nog een keer geschorst zou worden... dus ik nog iets zou flikken... dat ik letterlijk van school afgestuurd zou worden. En dat was voor mij wel een punt dat ik dacht... oké, ik moet me wel iets gaan inhouden. Want ik moet natuurlijk niet hebben dat ik van school afgestuurd word.
Ja, ja, oké. Dus dat dus wel. Dat gaat een beetje heen en weer natuurlijk... gedurende je schoolcarrière. Ja. Hey, en heb jij nog iets van een legendarisch schoolreisje? Misschien een uitje? Gewoon dat moment. Ik heb net... ik hoor aan je reactie dat er al iets is. Ja, ik vroeg net naar een docent. Ja. Nu vraag ik eigenlijk naar een moment.
Ja, nou ja, wat heel grappig was... was over schoolreisjes gesproken. Dat ziet me nou ineens te binnen. Dat ik was toen weer met Soefar. En wij kwamen... altijd te laat. En ik geef Soefa daar graag de schuld van. Maar wij kwamen aan bij de bus. Voor het schoolreisje. Nou, en die bus die was weg. Dus we dachten, shit. En we keken op de klok. En ja, iedereen was vertrokken zonder ons. En ik weet nog dat wij toen de hele dag afval hebben moeten prikken. Gewoon echt de hele dag op het schoolplein. Maar uiteindelijk hadden we volgens mij best een gezellige tijd.
Nou, misschien wel leuker dan het... Ik weet niet waar het schoolreis heen ging.
Ja, je krijgt wel gesprekken met elkaar dan. En ik denk dat wij niet voor niet zo'n goede maten zijn nog steeds. Want ja, je hebt dit soort dingen ook meegemaakt.
Dat middagje afval prikken was gewoon...
Dat heeft mijn leven gevormd, man.
Okay. En heeft dat je vaker op dit soort situaties gebracht? Dat je ergens te laat was en daardoor juist misschien in zo'n setting terecht kwam?
Nee, ik geef Soefal graag de schuld van. Ik ben eigenlijk altijd...
Volgende keer nodigen we hem ook uit.
Ja, hij is al te laat, hè?
Ja, ik weet niet of die op tijd komt, maar...
Nee, waarschijnlijk niet. Nee, natuurlijk kom ik wel eens te laat. Maar ik ben niet iemand die echt vaak te laat komt of zo. Nee.
Okay.
In die tijd was dat wel wat erger.
Ja, ja, ja. Nou, hoort ook bij de puberteit inderdaad. En
ja.
Je begon net al over Calvin. Ik ben, denk ik, hoop ik, YouTube-kijker van het eerste uur. En nice. Ik weet dat jij zeker tot de pioniersgroepen behoort.
Dinosauriërs worden we tegenwoordig.
Dinosauriërs, genoemd. Maar blijkbaar nog wel een fitte dinosaurus... die nog wel gewoon door het landschap heen rent. Maar eigenlijk ben ik benieuwd... zat die creativiteit er op de middelbare school al in? Of kan jij een moment aanwijzen waarop dat een beetje begon met content maken?
Nou, zeker. Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven al bezig geweest... met het bedenken van... sketches, optredens, mensen entertainen. Kijk, ik kom uit Limburg, dus wat fijn is in Limburg... is dat je in ieder huis een carnavalskist...
Is niet te horen.
Nee, is niet te horen. Nou, sommige mensen denken nog Brabant. Dus ik zit hier op de grens.
Mm-hmm.
Maar we hebben dus in ieder huis een carnavalskist liggen. En ik vond het altijd zo leuk om dan carnavalskostuums aan te trekken... en dat Dan de kids van vrienden van mijn ouders, zodat ik die betrok om samen een stukje op te voeren voor de ouders en zo. Dus het zat er bij mij wel van jongs af aan in om mensen te entertainen. En op de middelbare school is er een tijdje geweest dat ik... toen ben ik van toneelles afgegaan. Ik had altijd toneelles en dat vond ik superleuk. Maar toen dacht ik, oh, dat is misschien niet meer ruig, weet je. Maar toch even... Nee, ik ga er vanaf. Toen ben ik een tijdje dus gewoon lekker buiten checkjes gaan roken. En dat vond ik onwijs stoer. Maar toch in het derde jaar of zo dacht ik van... Nee man, ik wil dit wel. Ik weet dat mijn passie hier ligt. Toen was ik wel al wat meer bezig met film. Dus echt met video's maken en zo. En toen ben ik ook weer musical gaan doen. Nou, zingen kan ik niet. Dat wil je echt niet horen. Rappen ook niet overigens.
Wie weet, we hebben autotune tegenwoordig.
Ja, snap, dat scheelt.
Snap wat je bedoelt.
Maar ik vond juist het acteren en het maken heel erg tof. Nou, en toen kwam videocontent erbij. En toen ontstond YouTube ook, hè, rond 2005. En dat werd steeds groter. En dat vond ik zo vet. En daar heb ik zoveel inspiratie uit gehaald. Dus ja, eigenlijk is mijn YouTube-carrière is wel echt begonnen op de middelbare school.
Ja, want ik heb je ook van tevoren gevraagd of je misschien iets kon meenemen.
Ja.
Wat jou herinnert aan je middelbare schooltijd. Misschien kan je beschrijven ook wat je bij je hebt. En volgens mij zit er ook een linkje naar de YouTube-carrière toe.
Zeker, zeker. Ja, kijk. Dit is het. Voor de mensen die luisteren. Ik heb een tas in mijn handen. Het is de oude cameratas van mijn opa. En... Ja, hier zat dus zijn camera in. Mijn opa was een mega creatieve vent. Echt, die man was fantastisch. Altijd als ik hem iets vroeg, dan kon hij het maken, kon hij het bedenken. Ik had een tekenboek met hem. En ik weet nog ooit een moment, toen was ik hem mosselen aan het voeren. Want ik vond het altijd heel leuk om mosselen te voeren aan mijn opa en oma. En dat was een hele mooie grote schelp. En die was helemaal, die glansde helemaal, zat allemaal kleuren in. En ik zeg, opa, ik zou willen dat deze schelp kan dansen en muziek kan maken. Ik zei, ja, is goed, ga ik regelen. En letterlijk 5-6 dagen later kwam hij bij mij thuis. En toen had hij een heel ding gemaakt waar die schelp in stond. En dan kon je aan de achterkant draaien en dan ging hij helemaal dansen. En kwam er muziek uit. Ja, toen
was... jij dat gewoon gekscherend zei van lijkt me vet. Ja. En hij had gewoon iets gebouwd, iets gecreëerd.
Maar die man kon alles maken wat je maar bedacht. En toen was hij een soort god voor mij. Ik dacht, hoe dan?
Ja.
Dat vond ik zo vet. En hij heeft dus echt altijd de criminaliteit. Creativiteit. Dat is heel anders.
Ja.
Dat was mijn andere opa. Nee.
Precies, maar... ja. Gaan we het zo over hebben.
Nee, hij had dus altijd de creativiteit in me gestimuleerd. En toen hij overleed, was in het begin van mijn middelbare schooltijd. Toen kreeg ik dus een cameratas. En toen heb ik alle video's die hij heeft gemaakt, heb ik terug zitten kijken. Was echt nog zo'n oude camera. En uiteindelijk ben ik met die camera aan de slag gegaan. En ik heb deze cameratas, je ziet het ook wel een beetje qua kleur, heb ik tot de dag van vandaag, dat is dus inmiddels 18 jaar terug of zo, heb ik bewaard. En hij gaat ook nog iedere dag mee op de set, waar we ook naartoe gaan.
Echt waar?
Ja, en dan zitten altijd, inmiddels passen onze camera's er niet meer in, die zijn iets groter. Maar hier zitten dan de camera-assistent spullen in of wat dan ook. Dus opa is altijd nog op de set.
Dus gaaf,
wel,
man.
Ja, vind ik wel cool.
Wat gaaf.
En dit is dus in de middelbare schooltijd gebeurd.
En hij was dus ook echt een inspiratiebron. Want je praat er heel mooi over. Maar ik denk als klein jochie heb je misschien nog niet door dat hij op die manier inspireert. Was dat een kwartje die later viel?
Ja, zeker, zeker. Dat is iets wat je inderdaad pas later gaat beseffen. Van, wow, hij is misschien wel degene geweest. Onder andere, want... Mijn ouders hebben me bijvoorbeeld ook heel erg gestimuleerd om gewoon te doen wat ik leuk vind. Maar hij is wel degene geweest die dat vuurtje heeft aangewakkerd, denk ik.
En nog steeds gaat de tas mee naar elke shoot.
Altijd, ja.
Gaaf, man. Dat is wel echt een mooi attribuut.
Dit is serieus, als je hier wordt ingebroken of wat dan ook, dan maakt het niet uit dat ze de camera's had. Als ze deze maar niet hadden, weet je, dat is het belangrijkste.
Ja, ja. Ja. Want je zei het net zelf al, maar hoe was verder jouw thuissituatie tijdens jouw middelbare schooltijd? Want ik zie ook leerlingen uit alle hoeken van de samenleving.
Mm-hmm.
Had jij, kreeg jij steun vanuit huis? Moesten je ouders inderdaad, denk ik, wel af en toe naar school komen? Net als bij mij. Hoe ging dat thuis in jouw middelbare schooltijd?
Ja, mijn ouders zijn heel chill. Zij ze lieten me heel erg los. Ze vonden alles prima. En komen allebei uit de zorg. Dus mijn vader en mijn moeder komen uit de zorg. Dus ja, gewoon... modaal inkomen, normaal gezin. Dus wat dat betreft, mijn thuissituatie, gezinssituatie was gewoon heel fijn. Altijd gezellig. En natuurlijk, toen ik wat ging puberen, vind ik ook echt knap dat zij gewoon in die tijd mij hebben laten doen wat ik wilde. Weet je, ze gingen niet fel tegen dingen in. Ze waren als ze moesten wel streng, maar ook niet te.
En
dus
is dat, als ik vragen mag, is dat een oogje dichtknijpen? Je zei net wel eens een checkie roken, of is het ook dat ze dat misschien niet wisten. Hoe heb je dat ervaren?
Nee, ze wisten het wel. Ze wisten het wel. En dat vonden ze ook wel prima. Natuurlijk steunden ze het niet. Maar ze waren wel zo dat ze wisten dat het gebeurde. En ik kon ze ook altijd alles vertellen.
En dat vertelde je ook?
Ja, zeker. Ja, ja, als ik een keer had gebloot of zo, dan kon ik dat ook gewoon thuis vertellen. En dat is denk ik ook wat het ook minder spannend maakt. Als je zo aan het puberen bent. Als je denkt, oh, het mag niet. Dan wil je het juist doen. Want alles wat niet mag, dat wil je. Dan zeggen ze, ja, doe maar kijk er maar wel mee uit. Want dit en dit. Dan is het ineens veel minder spannend.
Ja, ja. Dus jij hebt dat als heel prettig ervaren. Juist ja. Dat je af en toe de vrijheid kreeg. Waardoor je juist thuis over dingen kon praten waar andere klasgenoten misschien niet thuis over
ja,
praten.
Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Ja.
Mooi, mooi. Toch even terug naar de tas, dan wel de begin YouTube, zeg maar. Mm-hmm. Neem ons mee. Het eerste filmpje, was dat in de klas, buiten de klas? Hoe heet je grote vriend ook alweer?
Zoefar.
Was hij betrokken? Hoe is dit gegaan?
Ja, Zoefar is al vaker betrokken geweest. Ja, dat was sowieso met mijn vriendengroep het ding. Ik had dus die camera en ik vond het fantastisch leuk om video's te maken. Ik heb wel eens met mijn webcam simpele video's in elkaar proberen te knippen en plakken. En daar begon een beetje leren. Maar de eerste video die we echt op YouTube hadden gezet, dat was onder de naam VDT Productions. Dat klinkt al heel professioneel, dat was het niet. Maar dat was met maten van mij, VDT, Vince, Dylan, Tim. En wij waren drie maten. En ik was degene die heel graag die video's wilde maken. En zij vonden het ook wel leuk om aan mee te doen. En ik weet dat de eerste video die echt online is gekomen op dat kanaal is een rap video. Dus
hey, ik zie toch weer. Hey, nou, ja, maar, ik wil niet op de zaken vooruit lopen.
Laten we wel even. Er moet wel even bij gezegd worden dat het. Ja, je kent THC vast wel.
Uiteraard. Mee opgegroeid.
De rapgroep THC natuurlijk. En die vonden wij zo ontzettend stoer. Dat vonden we echt vet. Dus we hebben toen het nummer Welkom in de Hel van hun. Hebben wij een videoclip van gemaakt. Dus het was gewoon hun nummer. En wij hebben daar een videoclip bij gemaakt. Wel al met wat comedy erin. Dus we hadden geweren in ons hand. Er waren allemaal waterpistolen. En het was wel al een beetje met een knipoog.
Ja.
En toen begon ook al een beetje dat ik het leuk vond om echt die comedy te maken. En daar wilde ik op voortborduren. Dus juist meer video's maken. Ik zei elke keer in het weekend, jongens, zullen we weer een video knallen? En die gasten dachten op een gegeven moment, hou nou eens even op, joh. Wij willen gewoon chillen, wij willen gewoon bezig zijn met andere dingen. En ik wilde alsmaar video's maken. Dus zo betrok ik vanuit allerlei kanten allemaal vrienden erbij. Van, hey, kun jij nou een keertje meedoen? En zo heb ik uiteindelijk ook Teun, de cameraman van ons, leren kennen. Want ik dacht, ik moet iemand hebben die deze passie ook deelt. En jawel, dat was een jongen uit de buurt, Teun Peters. En die vond ik op Hives. En die heb ik gewoon een berichtje gestuurd. Ik zeg, joh, laat een keer samen een video maken. En dat vond hij interessant. En zo is er ook een samenwerking ontstaan die tot de dag van vandaag nog steeds
Ik wil net zeggen, Teun is nog steeds in de picture.
Zeker, ja.
Hey, je brengt me eigenlijk je benoemde al muziek, THC. Voor mij is dat nieuw, dat ook in Venray, gewoon THC op de middelbare. En met alle respect, ja, uiteraard, als randstedeling, hè, je kent me inmiddels.
Ja.
Wat was jouw muzieksmaak en wat draaiden jullie in de pauze en de tussenuren?
Ja, ik was echt fan van dat soort rap. Ik draaide THC.
Weten jouw fans dat?
Ja, weet ik eigenlijk niet.
Oké, sorry,
die kans is best groot dat ze dat niet weten. Ik denk dat veel kijkers van mij THC niet kennen.
Zoek het op, lieve jongens en
Zoek
meisjes.
Zoek het op. Ja, dat was echt wel
Tuindorp. HC.
Tuindorp Hustler klik, toch?
Hé, hey, ja, zie toch? Je? Nu weet je zelfs op mij die hippelpunt even te scoren.
Ja,
wat nog meer?
Ja, wie waren al die groepen toen dat tijd? Ja, die boys die er allemaal onder vielen, je had Albert Jan en zo. Ja. Appa en Sjaak was toen ook al redelijk populair.
Zeker.
Dat
was
je veel. Ja. En je had ook Bloedserieus, volgens mij.
Aha, Campy.
Campy luisterde ook. Bloedserieus, kwam het eind over.
Was eerst de klik van Campy.
Oh ja.
En toen ging Bloedserieus met Nino samenwerken. Wat...
Oh, Nino! Ja, ja maar... Oh,
LSD, lyricale straatdichters.
Ja.
Oké.
Okay. Ja,
je hebt het allemaal meegemaakt.
Dat volgde ik helemaal. Dat vond ik echt fantastisch, ja.
Geweldig.
Dat vond ik echt te gek. En weet je, de standaard oldschool hiphop, Tupac, Biggie en zo. Dat luisterden we ook heel veel. Dat vond ik echt cool. Ik heb zelfs een hardcore periode gehad. Beetje tegenovergestelde. Maar dat was toen echt het begin van de middelbare school. Vond ik hardcore en hardstyle heel vet.
Ja.
Maar rap ook. Dus ik heb...
Hoe kleedde je je dan? Want je moest tussen rap en hard, had je een soort middenweg?
Ik, ja,
hoe zag dit eruit?
Op een gegeven moment was ik wel wat meer hip-hop gekleed. Dus ik had Kalkani kleding. Echt zo'n mega wijde broeken en zo. Heb je Kalkani aan?
Het is weer helemaal...
Ja, daar is hij toch. Ja, ja.
Ik heb Dylan's oude hemd even uit de kast getrokken.
Die zat hier nog in de props.
Dat was een beetje koud. Nee, Kalkani inderdaad.
Kalkani, altijd petjes op. Daar heb ik nog steeds eigenlijk. Dus het was wel wat meer hip-hop gekleed, zeg maar.
Oké.
Ja, grote New York Yankees truien.
Ja, grappig, want ik ben dus heel kort... Ik ben in Den Haag, heb ik op school gezeten. En ik ging altijd met de rappers om, zoals mensen. Mm, maar ik had gewoon, nou, net als nu, mijn lange haartjes, mijn Gooise R en mijn polootje, zeg maar, weet je wel.
Je had ook
dus
polo,
mensen begrepen... Ja, soms twee. Nee, maar mensen begrepen... En dan liep ik door de stad met die gasten. Die inderdaad, en dan iedereen dacht, wat is die gast verdwaald? Waar ze hoek is, ik weet je wel. Maar jij had dus wel die kledingstijl enigszins...
Ja. Okay. Ik zou er iets beter tussen hebben gepast. Alleen met mijn accent dan weer helemaal niet, natuurlijk.
Ja, misschien hadden we gewoon een weekje moeten ruilen. Ja, dat zou, je had ja. toen puberel, toch? Maar goed, dat is heel... Dat is
helaas,
heel
gemiste kans.
Ja, mooi man. En want ik wilde nog vragen naar subculturen, maar dat is zowel hiphop als gabber dan. Ik weet niet of je de jumpstyle periode...
Ja,
we zijn dezelfde generatie.
Ja, ik kon ook jumpen. Kon je ook jumpen?
Ja, we gaan zo even...
Ja, we gaan eigenlijk even
battle. Even ik kon ook echt dat je zo omdraait.
Ja, ik ook. Zeker.
Oké, nou ja, bij deze dames
kon je ook cripwalken?
Ja, maar dat, ik, hè, eerlijk als ik ben, niet heel goed.
Nou, ik wil niet zeggen dat ik goed was, maar ik kon die cripwalk had ik op een gegeven moment wel goed door, hoor.
Lief luisteraar, als jij de dance battle Dylan Hagens meeste hidden wil zien,
ja, dan gaan we video
laat het ons weten. Van cripwalken tot jumpstyle. Ja.
Alle genres kunnen wij. Ja. Ik kan ook moderne dans heel goed. Kun je dat ook?
Dan haak ik af. Nu ga je te ver. Ja, poppen en lokken misschien nog een beetje.
Let's go.
Nou goed. Hey, tot slot voor over je middelbare schooltijd. Want ik ben ook benieuwd natuurlijk wat er nu allemaal gebeurt en gaat gebeuren. Je zei het in het begin van het gesprek. Dames, je was er wel mee bezig. Ik ben heel benieuwd ook met de creatieve YouTube kant. Dat kan natuurlijk dames afschrikken. Dat kan ze juist. Hoe was jij op de middelbare school wat betreft de liefde en alles wat daarbij komt kijken?
Ja, ik was niet vies van de dames, nee. Ik al sowieso op de basisschool al had ik altijd vriendinnetjes.
Blokkentoren al gewoon, ja, even die smooth matten kloppen.
Ik hangen. Ik zeg, heb ik jou hier eerder gezien?
Precies.
Nee, ik...
Blokkentoren viel om.
Daar was die comedy ontstaan, die slapstick.
Ja.
Nee, ik vond het altijd heel erg interessant. Het sociale leven, sowieso chillen met vrienden en zo. Maar ook juist die dames, het jagen, uitgaan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat nu in de tijden waar we nu leven met gekke pandemie op de aarde, dat het ook voor de jongeren heel lastig moet zijn dat je ineens die sociale aspecten mist. Ja, want ik daar leefde ik voor, man. Daar leefde ik echt voor. Ik had wel vaak lange relaties. Dus ik heb echt in mijn hele middelbare schooltijd en zo, en ook vervolgopleiding, eigenlijk altijd wel een vriendin gehad. In langere periodes. Maar in de tussenperiodes... kon ik dan wel gewoon even feesten, snap je?
Even feesten, even losgaan. Ja. En hoe werd het contact gelegd? Hives, Habbo Hotel,
MSN. Habbo Hotel ook, ja. Ja, nee, ja, ook. Ja, toen de tijd was het MSN natuurlijk in het begin. Dat was echt...
Dat is zo'n hele lange naam, toch?
Ja, en dan de hele tijd online en offline gaan, zodat je...
Hard to get.
Dus dat soort dingen, ja. En ik vond het ook gewoon heel erg leuk om in het echt te chillen. Dus we hadden vaak feestjes bij ons. Ik had een garage waar we in chillden. We hadden ook een schuurtje bij een maat van mij. Een soort gate waar we chillden. En dan nodigden we vrienden, maar ook dames uit. En dat vond ik juist leuk. Dat contact in het echt ook krijgen. Ik vond MSN altijd wel oké, maar minder leuk om dan een connectie te leggen.
Nee, zeker weten. En je benoemt het terecht. Het is niet de insteek van deze podcast. Maar inderdaad, in de huidige tijdsgeest hebben wij natuurlijk wij praten nu met een grote glimlach over een periode uit ons leven.
Absoluut.
Waarin we denken van dit. En zij zitten nu allemaal binnen. Maar ik hoop echt voor ze inderdaad even tussendoor dat snel weer open gaat. Zodat zij ook in hun garage de Dylan Hagens kunnen uithangen.
Dat moet je meemaken. Ja, dat moet je echt meemaken. Dus op je eigen manier. Maar het is te gek voor woorden dat we dat nu niet kunnen doen. Dat is echt super erg.
Ja. Nee, ik heb wel een beeld van je middelbare schooltijd. Ik wil even een kleine sprong maken. Wat ben jij? Je was in plaats van twee niveaus terug, één niveau terug, uiteindelijk je diploma gehaald.
Ja.
Wat ben je daarna gaan doen? En welke rol speelde YouTube daarin? Of misschien een tijdje ook niet?
Ja, ik ben dus vanaf denk het tweede jaar van de middelbare school of zo. Toen ben ik gezakt naar T. En heet dat T nog bij jullie?
Ja, VMBO-T.
VMBO-T, theoretisch. Ja. Nou, daar ben ik naartoe gezakt. En toen ben ik wel ongeveer gelijk weer video's gaan maken. En daar ben ik eigenlijk mijn hele schoolcarrière mee doorgegaan. En ik ben gewoon afgestudeerd, mijn examen gehaald op VMBO-T. En toen was de volgende stap, wat ga ik nou doen? Ik wilde heel graag iets doen met of met beeld of met acteren. En toen heb ik me aangemeld voor twee opleidingen. in Eindhoven bij een AV-school. Dus echt audiovisueel. En een theateropleiding in Nijmegen. En mijn begeleider op school zei, ja, weet je, je moet het eigenlijk niet doen. En vooral die theateropleidingen waren ze niet zo positief over. Want ze zeiden, ja, het ding, de kans dat je daar werk mee vindt is heel erg klein. Plus de kans dat je aangenomen wordt op zo'n opleiding is heel erg klein. Want het is heel streng, die selectie. En dat snap ik. Maar als iets niet kan, vind ik het des te leuker.
Je werd daar getriggerd, uitgedaagd. Ja.
Dus ik heb auditie gedaan en toen ben ik aangenomen. En dat was dus op de theateropleiding. En die theateropleiding heb ik ook afgerond. En tijdens mijn opleiding heb ik eigenlijk YouTube nog verder kunnen ontwikkelen. Ik leerde daar heel veel over regie, over schrijven, over acteren, over improviseren. En dat kon ik allemaal meenemen in mijn video's. Ik heb zelfs mijn eindstage bij mijn eigen bedrijf stage gelopen. Dat was heel grappig. Want ik zei eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen dat het chantage was, maar ik zei tegen mijn leraar, luister, het gaat nu zo goed met YouTube. En we kunnen nu twee dingen doen. Of ik ga mijn fascinatiestage bij mijn eigen bedrijf doen, of ik stop met school. Want ik heb echt het gevoel dat hier iets in zit in de toekomst. En zij zeiden, ja, maar het is het laatste jaar, joh. Je moet het echt niet vergooien. Zij wilde ook graag dat ik afstudeerde. Toen zeiden ze, oké, weet je wat? Je mag stage lopen bij je eigen bedrijf. Nou, ik had echt een mega goed punt, jongen. Mijn stagebegeleider was zo aardig. Hij heette Dylan Hages.
Nee, maar ik ben benieuwd, inderdaad, was daar begrip voor? Konden zij op dat moment inzien wat jij zelf al inzag?
Ja, ja, dat vond ik ook wel nice. Die opleiding bood wel echt veel vrijheid voor creativiteit. En ja, het zou ook heel raar zijn als zo'n opleiding had gezegd, joh, je bent met iets bezig waar je je passie uit had, waar je creativiteit uit had, en waar ook nog eens een financieel een model achter blijkt te zitten. En dat ze dan zouden zeggen, ja, nee, dat moet je niet doen. Dus ik ben echt blij en die school daar ook heel erg dankbaar voor, dat ze mij die vrijheid hebben gegeven.
Ja.
Dus ja, dat was voor mij echt gewoon een kantelpunt.
Was dat kantelpunt toen of was het misschien al eerder? Is er een filmpje of een moment waarin je wist, dit gaat zo lekker? Want hè, het eerste filmpje was dus een dansje op THC. Ja. Ik ga hem straks opzoeken. Maar wat is er, kan je een kantelpunt aanwijzen?
Ja, weet je, in mijn YouTube-carrière zijn er verschillende kantelpunten geweest. Weet je, er zijn verschillende momenten geweest dat het net iets beter ging, dat ik de juiste mensen ontmoette. Bijvoorbeeld een Teun die ik heb ontmoet is een kantelpunt geweest, want daardoor ging de kwaliteit veel hoger. Hij is een cameraman en hij wist veel meer van camera dan ik. Ik was meer een maker en bedenker. Kantelpunt is geweest toen ik Marit heb ontmoet. Kantelpunt is geweest toen ik Rick heb ontmoet. Het zijn allemaal teamleden.
Ik vind de antwoorden die je geeft wel mooi, want mijn vraag is eigenlijk heel erg gericht op, was er een filmpje? En jij baseert het eigenlijk op de mensen die je hebt ontmoet.
Zeker, ja.
Die jou hebben geholpen in het verder
maar
denken.
Maar dat is het ook, weet je. Je kan dit niet alleen. En dat is misschien bij sommige YouTube-kanalen anders. Maar wij maken echt met een heel team. Je bent zelf bij opnames aanwezig geweest. Je maakt met een heel team een product. En samen maak je er iets moois van en samen zorg je ervoor dat het goed is.
Ja.
Dus het is zeker niet iets wat ik alleen heb gedaan. En zonder die andere mensen stond ik nergens. Dus ja, dat zijn meerdere kantelpunten in mijn leven geweest. En dat ik uiteindelijk mijn stage bij mezelf heb kunnen lopen, waardoor ik maandenlang mijn bedrijf heb kunnen opbouwen. Dat was fijn. Ik heb na mijn vervolgopleiding heb ik van mijn ouders, het was niet veel, maar het was volgens mij een paar duizend euro, 2000 euro of zo, ja, heb ik gekregen wat eigenlijk nog in een vervolgstudie gestopt zou moeten worden. Uh-huh. Toen zeiden ze, weet je wat? Stop dat maar in je bedrijf en hopelijk gaat het lukken.
Ja.
Maar toen was dat echt nog spannend. Hè? Ik bedoel, de bedragen die nu met YouTube verdiend worden, iedereen denkt dat je miljonair wordt van YouTube. Maar zo is het sowieso nog steeds niet. Maar toen dat hij al helemaal niet. Ja. Het was helemaal niet logisch dat je van YouTube je werk ging maken. Dus dat is ook een kantelpunt geweest.
En dat is een risico die je op dat moment neemt.
Ja.
En blijkbaar zag jij toch de meerwaarde om het zeg maar wel te doen, toch? Want hoe kijk jij naar, als ik even zo vrij mag zijn, als ik gewoon naar YouTubers, influencers, et cetera, kijk. Is er een deel die inderdaad zegt, ja, school was altijd saai en hè, word gewoon ondernemer. Wat ik in zekere zin snap als jij inderdaad echt in de les zat en dacht van, dit is niks. Mm. Maar ik hoor in jouw verhaal eigenlijk twee dingen. Van school is wel een hele toffe sociale plek waar je jezelf ontwikkelt. Je hoeft niet elk vak leuk te vinden. Mm. Maar durf daarnaast wel die risico's te nemen om die knopen door te hakken. Van, ik ga wel gewoon bij mijn eigen bedrijf stage lopen. Want ik zie hier met de mensen om mij heen meerwaarde in. Ja. Welk advies kan jij de mensen die luisteren geven daarin?
Ja, je moet wel beseffen dat ik in mijn schoolperiode echt op veel plekken stage heb gelopen ook. Dus het is niet dat ik één stage heb gedaan, dat ik dat meteen bij mezelf heb gedaan. Ik zou ook zeker mensen aanmoedigen dat als ze stages gaan lopen, dat ze niet zeggen, ja, maar ik heb een crypto bedrijf, dus ik ga er bij mezelf doen. Nee, ga juist op plekken.
De standaard crypto boy van.
Ja, nee, maar snap je. Ik denk dat heel veel mensen nu het gevoel hebben van, nee, ik wil niet. Weet je, ik heb in een groenvoorziening heb ik wekenlang gewerkt. Toen heb ik mijn stageformulieren niet ingevuld. En toen hebben ze me gewoon ingedeeld in groen. En toen heb ik hier op een vakantiepark gewoon met een guy op met een golfkar rond moeten rijden. En gewoon alles schoon moeten maken. En natuurlijk dacht ik op dat moment, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ik heb daar zoveel geleerd.
Ja.
Ik heb die mensen leren kennen. Ik heb die mensen hun gedachtegang leren kennen. En ik heb ook geleerd om gewoon fysiek hard te moeten werken.
Ja.
En dat zou ik iedereen willen meegeven. Zorg dat je verschillende dingen doet. Zorg dat je verschillende werkgebieden hebt. Dus ook stages. En zorg dat je op school ook probeert je interesse te vinden in ieder vak. Hoe lastig dat ook soms is. Soms zijn leraren dus misschien niet chill. Maar soms heb je hele chille leraren. En kun je dus wel de energie eruit halen. En ik snap ook heel erg dat je soms op school zit en denkt, oh man,
ja,
ik leer helemaal niks. Of ik vind het super saai. Maar probeer dan inderdaad uit die sociale contacten juist de energie te halen. Want die tijd, je zei het net al, wij kijken er met een grote glimlach op terug. Dat heb ik nog steeds.
Je bent het levende voorbeeld van hoe het kan lopen.
Ja, je moet van alles meemaken in je leven.
En we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Toen vertelde je mij dat je, toen je bij toneelopleidingen ging solliciteren, dan wel voor rollen, ook wel eens te horen kreeg, ja, maar jij hebt een bepaald accent.
Een Limburgs accent, ja.
Uit het zuiden van Nederland. En je vertelde mij eerder in dit gesprek dat dat juist kan triggeren als iemand tegen jou zegt, jij kan dit niet.
Mm-hmm.
Heeft dat in die situatie ook zo gewerkt? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou ja, ik heb letterlijk logopedielessen gehad om minder Limburgs te klinken. Nou, daar hoor je inmiddels niks meer van. Maar ik heb gewoon geleerd hoe ik Nederlands moet praten. Dat vond ik altijd wel heel grappig. Bijvoorbeeld de W. Zeg jij eens de W?
W.
Maar je hebt ook wel een beetje W. Ik heb dus geleerd dat je met je onderlip je boventanden moet aanraken als je de W zegt.
W.
En ik zeg W. Dus ik doe mijn lippen naar voren. Een beetje de Surinaamse W heb ik. W.
Ja.
Dus dat is letterlijk wat je dan leert bij logopedie. Dat je anders moet gaan praten. Als je eend zegt, ik zeg eend. Jij zegt eend. Dus je zet een J achter de E. Nou, dat soort dingen heb ik dan helemaal moeten leren. Dus ja.
Heb je moeten leren, maar op een gegeven moment ook weer overboord gegooid.
Ja.
Want volgens mij is één van jouw unique selling points juist dat je praat zoals je praat.
Zeker. Maar ja, kijk, het is ook steeds zo als je echt acteur wil worden. En je moet ineens iemand spelen uit Utrecht. Dan kun je niet mijn accent hebben. Dat zou raar zijn. Dus ik snap dat wij dat wel moesten leren.
Mhm.
Maar ik vind het ook grappig dat ze meerdere malen hebben gezegd van ja, nee, weet je, acteerwerk was wel oké, maar je accent kunnen we niks mee. En dat ik nou dus ja, jaren later een eigen bioscoopfilm heb waar bijna iedereen gewoon een Limburgs accent heeft.
Ja.
Ja, dat vind ik dan wel mooi dat het dus wel kan.
Ja, en dat is, dat dan, is dat dan ook, want je hebt inderdaad bioscoopfilm, recentelijk een serie nog op tv gehad. Is dat dan ook deels een statement? Die natuurlijk niet, je maakt de film niet als statement, maar toch dat jij even denkt van, ja, jongens, dit kan gewoon.
Ja, nee, ja, ik zou het nooit met het doel doen van hier, kijk mij nou of wat dan ook. Mijn passie is maken. En YouTube heeft mij een mega springplank gegeven. En een mega creatieve vijver gegeven. Waar je gewoon kan doen wat je wil. En dat heeft voor mij gewoon zoveel vrijheid gegeven. En een platform gegeven wat je normaal voor YouTube niet echt kon krijgen.
Ja.
Weet je, waar zette je dan je dingen op zodat andere mensen het zouden zien?
Ja.
Dus dat vind ik gewoon heel vet. Dat nu kan tegenwoordig.
Zeker. En ik denk ook, ik probeer zelf TikTok een beetje te ontdekken. Dat geeft weer een hele nieuwe doelgroep een kans om op hun manier, zoals dat in de pioniertijd van YouTube zeg maar gebeurde, denk
zeker,
ik.
Zeker, zeker.
Hey, en bijvoorbeeld die bioscoopfilm. Is dat een ambitie van een jochie op de middelbare school die denkt, dit gaat mij lukken?
Nee. Eerlijk, ik had nooit gedacht dat ik een bioscoopfilm zou maken. Mijn doel was om misschien ooit een keer in een bioscoopfilm mee te spelen. Dat leek me al ongekend vet. Maar dat ik zelf een film zou maken, nou, dat had ik nooit verwacht. Sterker nog, nu gaan we een tweede maken. Niet een deel 2 overigens, maar we gaan weer een bioscoopfilm maken.
Ik heb iets voorbij zien komen, ja.
En dat we nu gewoon die mogelijkheid hebben dat die deuren geopend zijn. Dat we gewoon onze eigen verhalen mogen vertellen en ook nog eens op een groot scherm. Ja, dat vind ik echt ongekend vet.
Maar moet je dan jezelf ook nog wel eens even prikken van... Ik bedoel, we hebben niet eens, denk ik, de tijd om alle dingen te benoemen die je hebt gedaan. Bioscoop, films, series, boeken,
ja,
games. Heb je van die besefmomentjes of is het, zit je zo erg in inderdaad die trein van content maken? Hoe komt dat op je? Want ik denk, je hebt heel veel jonge fans ook die bij mij in de klas zitten. Die willen weten, hoe gaat Dylan daar zelf mee om?
Ja, nou, ja. Weet je wat het is? Je zit in een soort rush. Dus je hebt heel veel momenten dat je niet beseft wat er allemaal gebeurt. Maar het is heel grappig, want tijdens onze filmpremière gingen we met een helikopter door heel Nederland heen om allemaal volle zalen te openen. Insane was die dag. En de grap is dat allemaal mensen in onze omgeving tegen ons zeiden... Hey, vergeet niet te genieten, hè. Vergeet niet te genieten. En wij zaten dus in die helikopter en we zeiden de hele tijd tegen elkaar zo... Hey, jongens, vergeet niet te genieten, hè. Hey, lekker genieten. Maar de grap was dat ons dat wel deed beseffen van... joh, wat we nou eigenlijk meemaken is niet normaal. Dus we hebben wel echt optimaal van het moment genoten. En ik heb nu ook steeds vaker... nu we zitten hier in ons nieuwe kantoor... wat gewoon echt ons kantoor is.
Ja.
Ja, elke keer als ik hier binnenloop... moet ik wel even knijpen en denk ja, ik, wow.
Geniet je daar wel van?
Ja, ik ben begonnen op mijn bed, op mijn slaapkamer. En toen was het heel vet dat ik een kantoortje kreeg... van 20 vierkante meter. Dat was echt te vet voor woorden... En nu kijk waar we zitten. We hebben hier nu een terrein met 4000 vierkante meter. We hebben loodsen waar we studio's in gaan bouwen.
Ja.
Dat is gewoon... Ja, we're living the dream, zeg maar.
Ja, ja. Ik vind het prachtig. En ik even een korte anekdote. Ik heb in jouw YouTube-video gespeeld.
Ja.
En de maandag op school, nadat die uitkwam... Vind ik gewoon even leuk om aan jou te vertellen. Want het gesprek gaat om jou. Maar dit... Oké, ik word nu nog steeds tot de dag van vandaag Pizza Boy genoemd. Want hè, in de scène dat ik dan de invalleraar was, werden er pizza's besteld. Mm-hmm. Ik was de chille leraar die jou niet eruit stuurde. Uiteindelijk vroeg jij dat en stuurde ik je eruit. Maar dat vond ik zo mooi, want ik heb leerlingen nu 4, 5 HAVO, 15, 16, 17 jaar.
Mm-hmm.
Die misschien niet al jouw video's nu nog kijken, maar wel gekeken hebben.
Ja, ja.
Iedereen had er een associatie mee. En ik heb gewoon... wekenlang alleen maar over die video mogen praten. Hè? Want ik vind het alleen maar tof dat ze erover... Maar even voor jouw beeld van... Kijk, ik ken jou als YouTuber en ik kijk er zelf naar. Ik ben leraar, dus ik ken kinderen. Maar nu kwamen die twee dingen zo erg samen... dat gewoon ze wilden niet eens meer weten hoe een vulkaan werkt... of hoe een rivier stroomt. Dus ze willen gewoon alles van die video weten. En dus dank nog voor de bijnaam Pizza Boy. Want die is...
Pizza Boy. Die, als ik het script nog een keer had gelezen... had ik nooit verwacht dat je Pizza Boy zou worden.
Nee.
Maar... Ja, ik vind het altijd heel onwerkelijk om te horen, man. Want voor mij, ik maak gewoon die video's. En ja, zo'n video's halen dan... Ja, deze heeft ook meer dan 1 miljoen views inmiddels. Ongekend, maar je beseft die cijfers gewoon niet. En je beseft de impact ook niet. We krijgen heel vaak dan berichten van mensen of mensen op straat... die zeggen van, ja, echt mooi wat je doet en echt vet. En dan vind je dat tof, maar je beseft dan nog steeds niet... dat zoveel mensen eigenlijk kijken... Dus ja, ik blijf het leuk vinden als ik zo'n verhaal hoor. Dus thanks. Thanks
ja, ja, nee, graag gedaan. Ik deel het graag en het is ook echt zo. Dus dan wil ik dat ook aan je vertellen. Lees jij de comments? Wat krijg jij nog mee in deze tijd?
Ik probeer wel regelmatig dingen te lezen. Maar ja, weet je hebt nu zoveel socials. Je hebt TikTok, je hebt Insta, je hebt YouTube. Ja, we produceren nu ook steeds meer voor derden. Hè, zoals een NPO-serie en zo. Daar komen ook weer reacties op. Dus ja. Ik hou het gewoon letterlijk niet meer allemaal bij. En ik ben ook gewoon bezig met nieuwe producties en zo. Dus ja, ik heb geen tijd om dit het comments te lezen. Maar zo nu en dan scroll ik er wel gewoon doorheen. Omdat ik ook gewoon benieuwd ben wat de respons is. En vooral als ik nieuwe dingen maak.
Ja.
Dus hè, op het moment dat zo'n serie online komt... dan wil ik wel weten wat mensen ervan vinden. Als ik een video heb die net online komt... kijk ik ook in het begin vaak wel even of mensen het leuk vinden. Hoe het wordt ontvangen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, ik lees wel wat hoor. Maar niet alles.
Nee, dat is ook niet te doen denk ik. En... Je doet het allemaal samen met je verloofde Marit?
Zeker.
Hoe is het om dat samen te doen?
Ja, fantastisch. Ja, ik krijg heel vaak de vraag van mensen... niet alleen in interviews of podcasts... maar ook gewoon in het dagelijks leven van... Joh, is het wel te combineren, werk en privé? En de eigenaar van Jumbo... die zei ooit heel mooi in een interview van... werk en privé. Ik snap niet waarom iedereen het werk en privé noemt. Want ik leef gewoon mijn leven... en ik doe wat ik leuk vind in mijn leven. En dat doe ik... waar ik mijn geld mee verdien, maar ook waar ik niet geld mee verdien. Ik vind het gewoon, dat is mijn leven. En toen dacht ik, wow, dat heb ik precies hetzelfde, dat gevoel. Dus ik zie dit ook niet als werk waar ik nu ben. Ik zie thuis niet als privé. En zo zien we het ook met onze relatie niet. Marit en ik zijn allebei makers in hart en nieren, echt. En wij praten ook thuis constant over maken. Over het bedrijf. Maar nu zijn we, omdat we weer een film gaan maken, heel erg veel aan het kijken. En dan zijn we ook letterlijk aan het overleggen van, oké, hoe is die storyline opgebouwd? Wat is de A-lijn? Wat is de B-lijn? We gaan er echt dieper op in. Zodat we zelf ook beter worden in wat we doen, hopelijk. Ja. Dus ja, wij zijn gewoon samen één. Echt, dat is... Ja. Dat klinkt bijna cliché en zo, maar
nee,
zo voelt
maar
het echt.
Ik, en zo komt het ook op me over hoe ik jullie tot nu toe ken. Kan je wel nog normaal samen een serie of een film kijken?
Ja, als die goed is wel. Ja zeker. Ja. Kijk, als het niet goed is, dan ga je irriteren aan bepaalde dingen. Niet dat wij per se beter kunnen, maar het is wel dat je daar meer op bent gaan letten. Maar als een film of een serie goed is, en er zijn er een hoop die goed zijn... Ja, dan kun je er lekker in opgaan. En dan ga je daarna wel analyseren van wat maakte dit zo goed.
Ja. Ja, gaaf. Heb jij een... ik vroeg eerder van... Hè, eigenlijk wilde ik weten bij welke video's het kantelpunt kwam. Toen had je het over de personen waar je dit mee samen doet. Is er iets wat je kan aanwijzen? Mag ook een moment zijn waar je heel erg trots op bent? Waarvan je, als je terugdenkt, denkt... Ja, dit was er wel eentje.
Ja, wat wel heel erg is bijgebleven bij mij... is de miljoen abonnees op YouTube. Dat wij waren de derde Nederlandstalige YouTuber in Nederland die de miljoen abonnees hadden gehad. Voor ons was Enzo een stuk. En dat was iets wat ik ook nooit had verwacht dat dat zou kunnen in Nederland. Je moet je voorstellen, we hebben maar 17 miljoen mensen hier. Dat betekent dat 1 op de 17 mensen is geabonneerd. Ik dacht, dat gaat niet. Hey. Ik zag Amerikaanse YouTubers met de gouden playbutton en ik dacht, wauw. Als je dat toch in je handen hebt.
Nou, ik heb hem net zien hangen, ja.
Ja, dat is echt insane. Nog steeds. Als ik er naar kijk, dan krijg ik altijd een grote...
Hij hangt er
grote,
nu niet meer trouwens. Hij zit in mijn tas. Maar...
Hé, hey, joh. Ik dacht, wat een vierkante tas heb jij. Ja. Nee, maar het was echt zo'n ziek moment dat we die abonnees aan hebben getikt. En toen was ook gewoon heel mooi, want we hadden een surprise party. Nou, wist ik natuurlijk niks van. Maar het allemaal stiekem opgezet. We hadden zogenaamd een afspraak in Amsterdam. En toen ineens kwam er toevallig iemand tegen van Google. En die zei, hé, jongens, kom even een drankje doen nog. En toen kwam ik daar en toen stond daar in het Google hoofdkantoor in Nederland... stond daar echt gewoon allemaal, mijn hele familie, alle vrienden... mensen die wat te maken hadden gehad ooit met YouTube... stonden daar met een drankje en celebraten. En ja, jongen, toen had ik zo'n brok in mijn keel... dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? En toen pakte ik die gouden playbutton uit, die hadden ze daar voor me klaarstaan. Ja, maat, dat gevoel, dat is gewoon onbeschrijfbaar.
Ja, en echt alleen al... hoe je het nu vertelt, dan komt dat inderdaad dat gevoel weer naar boven. En ja, dat is echt. Ook echt inderdaad iets waar je trots op mag zijn. Want wat ik wel denk, ik praat veel met middelbare scholieren. Mm. Die hebben inderdaad soms het idee dat bij hun idolen, YouTubers, et cetera, influencers... Hè, dat succes op een gegeven moment normaal wordt. Maar jij blijft er in elk geval van genieten. En dat vind ik wel heel erg tof.
Zeker,
om te zien. En dat motiveert denk ik ook mijn leerlingen om ook hun dromen... Hè, om ook vanuit mijn cliché erin te gooien, maar wel toch om een droom na te jagen. Want
tuurlijk,
het kan gewoon. Hey, wat zijn de toekomstplannen vanuit Dylan Hagens, Hagens Media? Zijn er dingen die je hier al... mag een scoop zijn, hoeft niet.
ik weet niet of ik echt een scoop heb. Nou ja, we hebben net bekendgemaakt dat we een film gaan maken dus. Die komt wel waarschijnlijk pas in 2023. Want ja, geloof het of niet, maar er zit heel veel werk in een film. Dus dat is wel echt een mega project waar we mee bezig gaan zijn. Ja, en we hebben op YouTube bekendgemaakt dat we een beetje een andere route op gaan. Dus we gaan
maar
echt...
nog wel heel mysterieus.
Ja, nu nog wel. Maar als deze podcast online is, dan weet je waarschijnlijk wel wat er gaat gebeuren. Dus dat kan ik je nu vertellen. Maar wat voor mij gewoon heel erg belangrijk was, en dat hebben we ook echt heel erg uitgedragen, is, dat stond ik in al onze posts, we willen dromen najagen en geen algoritmes. En dat is gewoon wat me heel erg bij is gebleven. 2 jaar terug zat ik in de auto richting Italië. Eerste vakantie in jaren weer. Want mensen denken, oh, lekker YouTube, luizenleven. Nou, ik werk sowieso 80, 90 uur per week. Altijd. Vakanties? Ja, niet echt.
Dat is misschien dan weer iets wat mensen inderdaad niet weten.
Nee.
De keerzijde van de investering die je
nee,
doet.
Nee, sommige mensen denken dat als je YouTuber bent, dat je een influencer bent die iedere dag in Dubai is. Maar ja, in mijn geval is dat
nee,
zeker
ik,
niet.
Ik ben een rapper zonder geld in Dubai. Dus.
Ja,
dat en jij zit hier maar te werken, ja.
Ja, nee, maar ik zie het niet als iets negatiefs dat ik hier aan het werken ben. Dat maakt het ook zo irritant. Of zo irritant. Als ik op een strandbedje lig, waar dan ook, in Italië, dan kan het nog zo leuk zijn. Maar ik ga dan weer nadenken over nieuwe dingen. En ik ga dan... Ik pak mijn tablet erbij of mijn laptop en ik ga wat dingen uitschrijven.
Is dat een keerzijde? Dat je er wel altijd mee bezig moet zijn? Ook wat je zegt, hè, natuurlijk het is een intrinsieke motivatie... maar je ligt op dat strandbedje En toch denk je eraan.
Ja, maar dat is mijn vloek. Maar tegelijkertijd ook hetgeen wat mijn passie aanwakkert. Dus daar leef ik ook voor. En je moet je af en toe wel kunnen afsluiten en kunnen ontspannen. Tuurlijk. Maar ja, weet je, ik vind het gewoon zo fantastisch om te doen. En dat, ja, terugkomend op het verhaal. Daarom zijn we dus ook gewoon flink gaan minderen in YouTube content. Dus we zijn van 170 video's per jaar naar tussen de 12 en de 20 gegaan. Ja, dat is een behoorlijke stap. En natuurlijk is dat voor ons heel spannend. Dit jaar is voor ons een heel spannend jaar. Ook financieel, wat gaat het doen? We zitten hier met een heel team. Dat moet allemaal wel bekostigd kunnen worden. Maar ik weet zeker dat we met zoveel creatieve, toffe mensen hier zitten, dat we kunnen blijven doen wat we willen doen. En we zijn nu gewoon, als Haags Media, gaan we ons gewoon meer richten op content maken. En niet meer per se voor YouTube, maar gewoon waar we echt energie uit halen. Dus we gaan verschillende series maken. We hebben een paar series uitgeschreven die echt insane vet gaan worden. Daar kan ik nog niks over zeggen.
Nee, snap ik.
Maar die gaan echt vet worden. Waar wordt dat uitgezonden? Kan ik ook nog niet zeggen. Maar het is waarschijnlijk niet YouTube. En daar wil ik gewoon meer in gaan stoppen. Dus of het nou voor de bioscoop is, voor weet ik veel, een Netflix of voor YouTube. We blijven content maken en we gaan spreiden met waar het wordt uitgezonden. Maar het belangrijkste, we gaan dingen maken die we vet vinden en niet meer de fabriek zijn die we jaren zijn geweest.
Oké, je bent een fabriek geweest, maar volgens mij heb je wel altijd dingen gemaakt die je ook vet vindt.
Zeker.
Alleen heb je meer ademruimte om op een paar projecten, zeg maar, nog
precies,
meer te focussen.
Precies, comedy maken met een boodschap, dat is wat we willen.
En de tas gaat nog steeds mee?
En de tas gaat sowieso mee, ja.
Mooi, mooi, mooi. Dylan, ik wil je eigenlijk nog één eindvraag stellen voordat ik aan het werk moet. Want er gaan nog gefreestyled worden.
Oeh, daar heb ik zin
alsof,
in.
Alsof THC in de building is.
Let's go.
We zijn net geëindigd eigenlijk met het punt waar je nu staat en wat je nu doet. Maar we gaan nog één keer terug. Als jij terug kan naar de middelbare schooltijd, wat zou jij herkansen? En je mag herkansen, mag je breed interpreteren. Gewoon een moment, een docent, een vriendengroep. Als jij iets mocht herkansen, wat zou het zijn?
Nou, ik heb echt een superleuke tijd gehad op de middelbare school. Ik heb geen spijt van dingen die ik heb gedaan. Fouten die ik daar heb gemaakt, sta ik ook gewoon achter, want daar heb ik van geleerd. Maar als ik iets zou moeten noemen, dan is het denk ik toch het moment dat ik met mijn economieleraar heb meegemaakt. Want dat is toen ik ben geschorst. Want het mooie van dat verhaal is, die man heeft meerdere malen met tranen in zijn ogen de klas proberen onder controle te krijgen. En toen vond ik dat niet zielig. Toen dacht ik van, ach, wat een aansteller. Maar zoals ik eerder zei, naarmate ik ouder werd, heb ik ook, ja, ben ik gaan begrijpen dat er misschien wel meer achter zat. En het bizarre vind ik, toen ik uiteindelijk met mijn vader en met de afdelingsleider en met hem rond de tafel zat om mijn straf te gaan bepalen, toen zei ik tegen hem, luister, ik heb dit echt niet gedaan. Je hebt mij van iets beschuldigd wat niet waar is. Hij weet zelf ook goed dat ik vaak aan het kloten was. Misschien niet op dat moment. En wat hij toen heeft gedaan, dat vergeet ik nooit meer. Hij zei namelijk, oké, dan schrijf ik op wat je voor strafwerk krijgt. En de afdelingsleider zei, die strenge man, zorg dat hij er zoet mee is, hè, de komende tijd. Hij is 3 dagen niet op school, zorg dat hij er zoet mee is. Toen schreef hij het op, gaf het aan mij, mapje dicht, ik kwam thuis. En hij heeft mij 3 opdrachten gegeven, waar ik in 10 minuten klaar mee was. En dat heeft mij toen wel al doen beseffen van, holy shit, die gast is helemaal geen slechte guy. Die heeft gewoon nu een fout gemaakt, weet je. En die guy heeft zoveel meer aan zijn hoofd waarschijnlijk. En dat zou ik wel over willen doen. Gewoon die man niet hebben lopen kutten. Dat is het enige.
Vet. Mooie. Ja, en mooi de cirkel rond. Want we begonnen een beetje met onder andere deze man. Maar dus ja, als die luistert, dan Dylan bedoelde het niet zo.
Ik hoop het.
Maar hij was wel in 10 minuten klaar.
Nee. Ja, thanks.
Nee, dankjewel Dylan. Ik vond het een mooi gesprek. Maar zoals ik net al aankondigde, moet ik nog even aan het werk. Ik wil jou eigenlijk vragen of jij 5 woorden zou kunnen opschrijven. Die met dit gesprek het liefst te maken hebben. Je mag het me natuurlijk ook extra moeilijk maken. Mijn klas doet altijd het autoventieldopje en dat soort zaken. Die ik dan in een freestyle ga verwerken om het gesprek af te sluiten. Want als rappende meester ben ik dat aan mijn stand verplicht. Dus ga je gang, neem de tijd om ze op te schrijven en dan gaan we van start.
Oké, top, gaan we het doen. Leuk! Oké. Ik heb mijn woorden opgeschreven.
Je bent eruit?
Ja, ik heb het je niet makkelijk gemaakt, denk ik.
Oké, welke 5 woorden zijn het geworden?
Ik heb Rox.
Van de THC?
Van THC, dat was de bos. Cameratas.
Fair enough, mooi.
Vrouwtjes.
Daar was je wel van.
Team effort. Team mooi. Effort.
En extra lastig in het Engels voor mij. Ik zie waar je heen gaat.
Ja, ja. Geschorst.
Dat was jij. 3 dagen ongeveer.
Ja. En natuurlijk, je kan het raden. Pizza boy.
De enige echte pizza boy. Shout out naar de boys. 4 Havo, jullie kennen de status. DJ, gooi die beat erin. We gaan het doen.
Ik ben benieuwd.
Ja, je hoort de beat toch?
Zeker.
Oké. Dames en heren, meester Hidde. Dylan Hagens, ja. Check het. Ja. Ey. Ey. Als ik goed ga, dan ga ik all the way. Ik voel me rocks, zo van THC. Want ik kom zo solide, net als een bodemlaag. Meeste Hidde, ik kom laag, net van de bodem graag. Snap je, dat zijn die tijden in Den Haag. Shit is duidelijk, maar tegelijkertijd ook vaag. Ey, meeste Hidde, ik zit lekker in mijn sas. Ik neem hem altijd mee, dat is die cameratas. Shoutout naar de opa van Dylan. Ik weet wat jullie willen. Meeste Hidde, in een sessie, mijn leven net een film. Ik moet weer blijven chillen, die beat die moet ik killen. Ik ben hier niet alleen. Alleen ben nog steeds met Dylan, hey. Met die vrouwtjes in garage. Meeste Hidde, veel zin in een passage. Want hij liep bij zichzelf stage. Of die hardcore als een raasje.
Ja, ja.
Wow, team effort, dit is een team uitje. Meeste Hidde, ga altijd met team naar buiten. Ze kunnen fluiten naar hun duiten, kornuiten. Meeste Hidde, brakka boy, binnen door ruiten. Hij was geschorst, 3 dagen leraar economie. Meeste Hidde, hier zo in die epidemie. Oftewel die pandemie, want ik kom weer te ziek. Ik ben met Dylan en met Thomas, want ik ben met de klik. Oftewel met de kliek, flow net corona. Ik heb die flootjes, trucjes als Rabona. Ik ben de pizza boy, ja dat is salami. Ik kan die peper stekken, broertje, noem het origami, wat?
Wow.
Hey Dylan, Hagens Media. Meeste Hidde, nee, ik kan je niet vervelen, ja. Kan wel met je spelen, ja. Net een speelsessie. Meeste Hidde, 101 bars, veel sessies. Dylan, dankjewel, dit is Fanrai. Meeste Hidde, ja, ik ben die guy. Laatste zin, dit is het einde toch? Meeste Hidde, grote jongen, geen kleine toch? Thank you.
Netjes.
Hebben we ze alles eens gehad? Hoe dan?
Hoe dan, maat? Hoe zag je dit uit je duimpje?
Ter verduidelijking, heb ik de woorden van tevoren gezien? Hebben wij van tevoren iets afgesproken?
Nee, absoluut niet. Nee, holy shit, gast. Ja.
Dus 6 woorden. Mooie woorden, mooi gesprek. Dankjewel, Dylan. Ik vond het tof om je in deze setting te spreken. Wat dieper in te gaan op je middelbare schooltijd. Erachter gekomen dat we best wel wat gelijkenissen hebben. Ook al komen we uit andere delen van Nederland.
Zeker, ja.
En ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Wil jij nog met iets afsluiten voor de luisteraar?
Nou ja, jij bedankt. Was echt superleuk. Echt mooi gedaan. En ik ben nog steeds een beetje blown away van wat je net hebt gedaan. Je freestyle echt insane.
Dankjewel. De waardering is wederzijds. Ook alle dingen die jij doet. Wij gaan zo nog even cripwalken, shuffelen.
Graag.
En jumpstylen. Lieve dames en heren luisteraars. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Dit was Herkansen met Meester Hidde. Met Dylan Hagens. Dankjewel voor het luisteren. Ik zeg ciao.
Later.
Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidde op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg ciao.